Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 148, het eerste vers. Psalm 148, vers 1. De Heer is groot, elk zing zijn lof. In Salem, stad en tempelhof. Psalm 48, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek van de psalmen en daarvan de 48ste psalm. Ik noemde u psalm 48, maar vooraf zal voor u worden gelezen artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit psalm 48 het vijfde vers, dat Sionsberg weer galm van vreugd.
Van de Algemene Christelijke Kerk. Wij geloven en belijden een heilige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering van ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden tegen het woede der gehele wereld, hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen van mensen. Gelijk zich de Heer gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de hele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Lezen wij nu samen Psalm 48, een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heer is groot en zeer te prijzen, in de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijde van het noorden, de stad van de grote koning. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want zie, de koningen waren vergaderd. Ze waren tezamen doorgetogen. Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd. Ze werden verschrikt, ze haasten weg. Beving greep hen al daaraan, smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des Heren der Heerscharen, in de stad van onze God. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid, Sela. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam is, o God, al zo is uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blijde zijn. Laat de dochter van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting, beschouw onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Tot zover.
Gemeente, bidden wij nu samen de Heer om zijn zegen. Heere, getrouwe God van Sion, uw woord zegt het, en het is overdacht bij de allereerste opening van het kerkgebouw dat u in Sion een uiterste hoeksteen gelegd hebt. Sion, Het beeld van uw kerk, van uw koninkrijk, ontstaat niet door inspanningen van mensen, maar komt uit het vrije van uw welbehagen. U heeft Sion verkoren. U wilt op Sion wonen. En in Sion heeft u dat fundament gelegd. In de persoon en het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En nu bouwt u Sion. Nu bouwt u uw rijk. Nou legt u glans op uw kerk. U voert uw welbehagen uit en het zal alles uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg geprezen naam. En daarom zijn er ook kerken die de naam Sion mogen dragen. Plaatsen waar u uw woord zendt. Plaatsen waar u de prediking zendt. En waar u de uitverkorenen tot het eeuwige leven vergadert. Waar u zondaren trekt en behoudt. En waar u uw kinderen onderwijs en voedsel geeft. En zo zijn we vanavond met enkele genodigden in de Sionkerk. En velen luisteren mee. Om vandaag uw daden te gedenken. Dat 50 jaar lang hier een gemeente mocht zijn. Dat duizenden keren het woord werd uitgedragen. Dat u de gemeente bewaard hebt, ook in deze stad. Waar zoveel in geestelijk opzicht het verschil tussen linker en rechterhand niet weten. Maar het is ook de plaats waar u wonderen van genade hebt willen verheerlijken. En geef dat dat werk vanavond in het middelpunt mag staan. Dat we niet zouden eindigen in mensen, in ambtsdragers, in gevoelens. Maar dat het door alles mag klinken dat de Heere Sion gegrond heeft. Dat u daar zelf woont en dat daar uw heil verkregen wordt en het leven tot in eeuwigheid. Want dat dit jubileum vandaag herdacht mag worden, is niet aan mensen inspanningen te danken. Want wat valt van de leden, van de ambtsdragers van de Sionkerk te zeggen? Uw koninkrijk komt niet dankzij ons, maar ondanks ons. Want wat zijn er veel zonden, wat zijn er veel tekorten geweest in al die jaren. Wat ligt er aan de kant van mensen zoveel schuld? En wat blijkt daar tegenover uw trouw en uw goedheid? En mogen uw naam daarvoor erkennen dat u hier heeft willen omzien naar mensen die naar u niet vroegen. Dat u hier zichzelf wilde openbaren in uw genade, in de Zoon van uw liefde. In het leven van mensen die zichzelf niet behouden konden. Dat u hier uw kinderen hebt onderwijs gegeven en hebt geoefend. Wat bent u dan 50 jaar lang de getrouwe geweest? Het is waar geworden wat de letters aan deze muur schreven. U bent de God van Sion, van geslacht tot geslacht. En uw trouw door de generaties heen mogen we ook vanavond zien. Maar dan smeken wij u ook of u met de gemeente wil zijn in de onbekende toekomst. Wij weten niet hoe lang de gemeente nog bestaan zal. Hoe lang de kandelaar van uw woord hier nog zijn zal. Maar wij bidden u of u ondanks ons door wilt gaan met uw werk. Werk ook in de harten van de komende generatie. Leert u ze die lessen van zonde en genade. Leid ze toch door uw woord en door uw geest. Mag het geloof van de voorgeslachten ook teruggevonden worden in het leven van het nageslacht. Sterkt u dan de broeders van de kerkenraad in het ambtelijke werk. Bedien ze toch uit de volheid van Christus en vervult u ook de vacature die er al zoveel jaren is. Denkt u aan het beroep dat de gemeente heeft uitgebracht op broeder Visser. Buigt u zijn hart over naar deze gemeente. Mag de dienst van het woord en de bediening van de sacramenten zijn voortgang hebben, ook in de coronatijd. Geef uw knechten die hier voorgaan, maar ook de ouderlingen die de preken moeten lezen, de wijsheid om uw woorden na te spreken, om niet af te wijken ter linker of ter rechterzijde. En heiligt u dan de genademiddelen. Wilt u jongeren en ouderen trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En geef zo dat uw genadewerk zijn gezegende voortgang hebben mag. Mag de gemeente dan ook iets betekenen voor de buurt. De ontkerkelijking heeft grote slagen geslagen, ook in deze wijken. En er groeien generaties op die geen Bijbel meer hebben, die het woord bekering niet kennen. Zou u zich nog over Nederland willen ontfermen en over de stad Rotterdam? Geeft u nog een terugkeer, ook als wij dat onmogelijk achten? Geeft u in het midden van de gemeente ook onderlinge verbondenheid en vrede? Geeft u dat de vorst der duisternis de gemeente niet zou verwoesten door onderlinge twist, door verwatering, door veruitwendiging en veroppervlakkiging? Geeft u dat de gemeente gefundeerd mag worden op uw woord, op de gereformeerde belijdenis? Geef dat deze gemeente een plaats mag zijn waar u woont en waar u werkt. Mogen er hier ook kinderen van u zijn met oefeningen, die door uzelf verder geleid worden, die ook in staat zijn om ambtelijk leiding te geven, om onderwijs te geven over wat er bij u te kennen en te krijgen is. Denkt u ook aan al degenen die vanavond met ons verbonden zijn. Het tekent ons de nood van de tijd dat dit jubileum gehouden wordt te midden van uw oordelen. Leer ons ook de ernst daarvan te verstaan. En wilt u ook deze tijd heiligen in het gemeenteleven? En dat we vanavond een herdenking hebben is een blijde gebeurtenis, maar het vervult ook met weemoed. Als we zien wie er niet meer zijn. Zovelen uit de begintijd van de gemeente zijn de weg gegaan van alle vlees. En velen in ons midden weten ook wat het is om geliefden te verliezen. Een man, een vrouw, ouders, grootouders. Het laat ons zien dat alles voorbij gaat. En dat is ook altijd de ernst van de woordbediening. Als u de gemeente nogmaals 50 jaar geeft om te bestaan, dan zal vrijwel iedereen van degenen die nu meeluisteren inmiddels in de eeuwigheid zijn. En wat is het daarom gepast dat wij vanavond uw woord mogen overdenken? En opent u dan de schriften en opent u de harten. En wilt u vanavond opnieuw betonen dat u de God van Sion bent. En dat u ook weet waar uw Sion woont. En wat uw Sion nodig heeft. Geef dan ook uw knecht te spreken naar uw wil. Bedien hem toch uit dat binnenste heiligdom. Uit de koning van de kerk. En mogen we vanavond dan iets proeven van uw blijvende gunst en trouw. Niet omdat wij dat verdiend hebben. Niet omdat wij dat waardig zijn. Maar doet u het naar de trouw van uw verbond. We dragen u ook de zorgen en het verdriet op die er in deze avond zijn. De zus van onze kostersvrouw heeft u weggenomen door de dood. Zij is niet meer. En wilt u dan die roepstem ook heiligen en steunen en sterken in het verdriet wat er gekomen is, ook in de dagen die komen van afscheid nemen? Geef dat het mag uitdrijven om een schuilplaats ook in Sion te zoeken. We hoorden ook zo'n aangrijpend ongeval, waarbij een jonge vader uit een van de reformatorische kerken in deze regio door de dood werd weggenomen. Sterkt u dan ook zijn weduwe, die met een klein babytje achterblijft? Wilt u haar staande houden, ook in deze ontzaglijke slag? En dan weet u ook vanavond wat we op en onder de kansel met ons meedragen. De zorgen, de zwakte, de moeite. Mogen we het vanavond eens een ogenblik in uw hand geven. Ja, wilt u wat goeds, ja, uzelf er tegenover zetten. En mag uw Sion het vanavond eens vast geloven. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 125, de versen 1 en 2. Psalm 125, vers 1. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Psalm 125, de versen 1 en 2. Gemeente, het was in de jaren 60 dat de burgerlijke gemeente Rotterdam grote plannen had voor woningbouw ten oosten van het Kralingse Bos. Daar moest in de Prins Alexanderpolder complete nieuwe woonwijken gaan verrijzen om de bevolkingsgroei eigen woonruimte te bieden. En de gereformeerde gemeente van Rotterdam Centrum en van Capelle aan de IJssel hebben een bureau in de arm genomen om onderzoek te laten doen wat daar kerkelijk nodig was. En de inschatting was dat er in het gebied wat bebouwd ging worden, dat daar zo'n 4 gemeenten konden komen. Allemaal rond de 700 tot 900 leden. 1 in Krimpen, die is er gekomen van dat formaat. 1 in Capelle Middelwatering, die is er ook gekomen. En de Prins Alexanderpolder, het voedingsgebied van deze gemeente, daar schatte men in dat daar 2 gemeenten konden komen van rond de 800 mensen. En zover is het nooit gekomen. Er is 1 gemeente geweest. We begonnen wat groter dan dat we nu zijn. Er zijn zo rond de 600 leden en doopleden gekomen. En inmiddels schommelt de gemeente al heel wat jaren rond de 400 leden en doopleden. Het begon allemaal heel klein toen de eerste leden van de Boezemsingelgemeente in dit gebied kwamen wonen. En de kerkenraad vroegen of er ook diensten in dit gedeelte van Rotterdam gehouden konden worden. Het begon in 1965 met middagdiensten in de Immanuelkapel, een houten noodkerk die een stukje verderop heeft gestaan, waar later de Immanuelkerk stond, die inmiddels is omgedoopt in de Fire Church. En 2 jaar later werd er ook gezocht naar mogelijkheden om ook ochtenddiensten te gaan beleggen. Dat zouden dan ook vrijwel altijd leesdiensten zijn. En die konden 's morgens vroeg om 9 uur gehouden worden in de Verrijzeniskerk, die nog steeds in de Alexanderpolder staat. Aan het einde van 1967, net voor de kerst, kon dominee Vergunst melden op de kerkenraad van de Boezemsingel dat er een stuk grond was aangewezen waar een bejaardenhuis gebouwd kon worden. En daar was al een commissie voor opgericht met de naam Reobot. En naast het bejaardenhuis zou ook grond beschikbaar komen voor een eigen kerkgebouw. Een kerkgebouw kost geld. Veel geld wat ook in die tijd niet door de voornamelijk jonge gezinnen bekostigd zou kunnen worden. De uiteindelijke bouwkosten waren 1,4 miljoen gulden. Naar de huidige begrippen een schijntje. De laatste renovatie heeft al vele malen meer gekost. Maar in die tijd toch een fors bedrag. En er was wel wat overheidssubsidie. En de gemeente van de Boezemsingel heeft ook forse bijdragen geleverd. Maar daarnaast is het toch voor een groot deel vanuit de gemeente zelf gekomen. Waarbij men met lijsten langs de deuren ging, soms periodiek, om de bedragen te innen. En die vele kleintjes hebben uiteindelijk een grote gemaakt. Wat laat dat ook iets zien van de betrokkenheid van de eerste generatie? Wat legt dat ook een verantwoordelijkheid op de huidige generatie? Deze kerk is er gekomen met grote inspanningen, met bundeling en gezamenlijke krachten, maar vooral ook onder de zegen van de Heere. Begin 1970 mocht de eerste paal geslagen worden door dominee Vergunst. U kent die foto misschien wel, waar hij breed lachend daar staat, omringd door kinderen om die eerste paal te slaan. En het was een klein jaar later toen de openingsdienst gehouden kon worden. De kerk heeft de naam Sionkerk gekregen. En voor zover ik kon nagaan, was dat een voorstel van dominee Vergunst. Laten we maar zo noemen, want een naam is makkelijker dan altijd maar te spreken over de plaats waar de gemeente ligt. En hij heeft ook gesproken over een tekst uit de eerste Petrusbrief. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. De boodschap van Gods woord die, naar we vast mogen geloven, ook waar geworden is in deze 50 jaar. En de oudste leden van de gemeente, de eerste bewoners van Reobot, hebben deze tekst geschonken die vanaf het begin deze muur siert die talloze malen is aangehaald in de prediking en die ook in de gedachten en de gebeden van velen van ons een grote plaats hebben gekregen. Het was eigenlijk eerst niet de bedoeling dat wij een zelfstandige gemeente zouden worden. Jarenlang was de gedachte dat de gemeente van Rotterdam Centrum voortaan twee kerkgebouwen zou hebben, misschien ook wel twee predikanten, met een gezamenlijke kerkenraad. Maar toen het gebouw hier eenmaal stond en de gemeente toch wat op afstand kwam te staan van de Boezemsingelkerk aan de andere kant van het bos, groeide toch de wens naar verzelfstandiging. En als je dat zo terugleest, is dat verbazingwekkend snel gegaan over een periode van enkele maanden. Van het eerste voorstel wat genoemd wordt in de kerkenraadsnotulen naar de daadwerkelijke instituering vandaag precies 50 jaar geleden. Opnieuw was het dominee Vergunst die de gemeente institueerde met een tekst die gaat opnieuw over Sion uit Jesaja 4 vers 5. En dat was de aanloop. En nu zijn we 50 jaar verder. En wat een wisselingen zijn er dan in 50 jaar geweest. De gemeente is gestempeld door vreugde en verdriet. Er zijn kinderen geboren, maar er zijn ook kinderen gestorven. Huwelijken werden gesloten, maar huwelijken werden ook verbroken. Soms door de dood, soms door menselijk breken. In deze kerk is gerouwd en getrouwd. Gedoopt en begraven. Van de kerkenraad van het eerste uur is er nog één iemand in leven die vanavond ook in ons midden is. En als ik zo rondkijk, dan zie ik er nog enkelen die er 50 jaar geleden bij waren. Vrijwel alle aanwezigen van toen zijn inmiddels in de eeuwigheid de weg gegaan van alle vlees. Kinderen van toen zitten inmiddels als grootouders in de kerk. Het tekent ons het snellen van de tijd, de vergankelijkheid. En toch is er ook zoveel hetzelfde gebleven. Het woord mocht uitgaan 50 jaar lang. Twee keer heeft de gemeente een eigen dienaar des woords gehad. En ik weet het niet meer, ik was toen 11 jaar, maar ik kan me voorstellen dat bij het 25-jarig jubileum de wens is uitgesproken en het gebed is gedaan dat de gemeente een eigen dienaar van het woord mocht krijgen. Maar we zijn nu inmiddels al meer dan 35 jaar vakant. 44 ambtsdragers heeft de gemeente gekregen. Mannen die met hun geschonken gaven de gemeente hebben mogen dienen. De maatschappij is in die jaren onherkenbaar veranderd. De ontkerkelijking heeft heel hard toegeslagen in ons land. Waar 50 jaar geleden de meeste Rotterdammers toch nog wel enig kerkelijk besef hadden, of misschien ouders of grootouders die bij het woord waren opgevoed, nu wonen we in een omgeving waar velen geen Bijbel meer hebben en de meest basale Bijbelse dingen niet meer kennen. En wat is het dan dat we vanavond mogen zeggen en moeten zeggen dat de Heere de Sionkerk bewaard heeft. Ja, er zijn ook verdrietige dingen gebeurd. Er zijn hier kinderen gedoopt die met de dienst van de Heere gebroken hebben. Er zijn er geweest die wij al lang vergeten zijn, maar die nu over deze aarde zwerven en nooit meer horen dat ze bekeerd moeten worden en nooit meer de weg van de zaligheid verkondigd krijgen, die nooit meer die ene naam horen. Naar de andere kant is ook dat al dat zaad wat hier gestrooid is door Gods knechten, wat door middel van de leesdiensten de gemeenten is ingedragen, ook vrucht heeft gedragen. Er zijn hier wonderen gebeurt. Die in de eeuwigheid openbaar zullen komen. Die kunnen we niet getalsmatig uitdrukken. Die staan niet in tabellen in het jubileumboek, maar de Heere weet het. Hij kent degenen die de zijne zijn. En we mogen vanavond ook zeggen dat het waar is geworden dat de God van Sion inderdaad van geslacht tot geslacht dezelfde bleef. En wat kunnen we dan beter doen op zo'n avond van herdenken? Op zo'n avond van jubileren. Om stil te staan bij Sion. Stil te staan bij die God van Sion. En dat doen we vanavond uit het voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 48, de verzen 13 tot 15. Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15. En daar lezen we Gods woord. Gaat rondom Sion en omringt haar. Telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting. Beschouwt onderscheidelijk haar paleizen. Opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder dit schriftgedeelte als thema het Sion van God. Het Sion van God. We willen dat met de hulp van de Heere overdenken vanavond in drie gedachten. We letten ten eerste op Sions heerlijkheid. Dat lezen we in de versen 13 en 14a. Ten tweede op Sions kinderen, vers 14b. En ten derde op Sions toekomst, vers 15. Dus het Sion van God, ten eerste Sions heerlijkheid, ten tweede Sions kinderen en ten derde Sions toekomst. Gemeente, Psalm 48 neemt ons mee naar de stad Sion, naar de stad Jeruzalem. Het is een psalm waarvan de dichter onbekend is en de precieze tijd waarin hij geschreven is ook, maar als we de psalm lezen, dan horen we dat Sion bedreigd werd. De vijanden kwamen van alle kanten en ze waren machtig in getal. De inwoners van Sion wisten het, wij zijn met zo weinig, we zijn zo zwak. Wij zullen deze vijanden niet kunnen afweren. De psalm tekent ook het wonder in vers 6 tot en met 8... dat de Heere zelf voor de stad gezorgd heeft door een bijzonder ingrijpen, de vijanden heeft teruggedreven en de stad staat er nog gespaard en ongeschonden. En als dat gebeurd is, wordt het volk samengeroepen in het 10e vers. Wij gedenken uw weldadigheid in het midden uw tempels. Daar wordt het volk samengeroepen in de tempel, in de voorhof, en daar staan ze op de plaats van de verzoening. Daar staan ze voor Gods aangezicht. En daar worden ze opgeroepen om Gods weldadigheden te overdenken. Gods onverdiende zegeningen, zijn onverdiende trouw tegenover alle ontrouw. In de tekstwoorden die vanavond onze aandacht vragen, wordt het volk wat in de voorhof staat opgeroepen om een stadswandeling te maken. Om de tempel uit te gaan en rondom Sion te trekken. Rondom de stad. Wat is nou de grens van Sion? Als wij Rotterdam uitgaan, dan staat er een blauw verkeersbord met een rode streep door en dan weten we, we zijn de gemeentegrens genaderd. En als we daar overheen gaan, dan zijn we niet meer in Rotterdam. Maar bij de steden van vroeger was dat anders. De grens van de stad werd gevormd door de muur. De muur die het verschil maakte tussen binnen en buiten. Die muur die niet bedoeld was om de inwoners een opgesloten gevoel te geven. Dat ze zouden zeggen, oh wat naar zo'n muur en wat benauwd. Nee, die muur is ervoor bedoeld om de vijanden buiten te houden, om veiligheid te scheppen. En het volk wordt opgeroepen, trek nou eens rondom Sion, omringt haar. Dan moet het volk gaan kijken naar de muren van Sion, ondanks alle dreigingen, ondanks de vijanden die eraan kwamen, de muren staan nog overeind. De muren zijn niet verwoest, ze liggen niet in puin, de Heere heeft de stad gespaard. Telt haar torens. Die muur die werd ook afgewisseld met torens en Jeruzalem had er heel wat. En waar waren die torens nu voor? De toren was een verhoging boven de muur en op de toren stonden de wachters. En de wachters moesten voortdurend speuren of er vijanden kwamen, of er gevaar dreigde. Om de inwoners van de stad vroegtijdig te waarschuwen, om alarm te slaan. De getrouwe wachters mochten niet sluimeren, mochten niet slapen, maar moesten voortdurend waakzaam zijn. Roepen als het gevaar naderde. Zet uw hart op haar vesting. De stad had ook vestingwerken, dat was de plaats waar de strijders zich verzamelden. Die klaar stonden om zo mogelijk de aanval te openen en de stad te verdedigen. En het volk moet nu de torens gaan tellen. Ze moeten vestingen gaan bekijken. Hoe de Heere in de stad Sion een verdediging heeft gegeven. Een verdediging ten opzichte van alles wat de stad zou kunnen beschadigen. En als zo het volk rondom de stad getrokken is, moeten ze ook in de stad gaan kijken. Beschouwt onderscheidelijk haar paleizen. Haar paleizen, dat is de plaats waar de koning woont. Dat is de plaats waar de heerlijkheid van de koning het helder zichtbaar wordt. Waar alles blinkt, waar alles schittert. Waar alles spreekt van de macht van de koning en van de trouw van de koning. En dan moet het volk daar in Sion gaan kijken. De koning woont hier. De koning woont nog in Sion. Er staat ook in het vierde vers, God is in haar paleizen. En zo wordt het volk opgeroepen in Psalm 48 om die stad Sion rond te trekken. Om nauwkeurig terug te kijken in de geschiedenis, wat er allemaal gebeurd is. Om de stad aan alle kanten te beschouwen, om dan zo in het wonder te eindigen. Ondanks alles staat Sion er nog. Sion is een wonder. Sion is een werk van God. En u weet ongetwijfeld dat de stad Sion vanuit het Oude Testament in het Nieuwe Testament weer terugkomt. En dan gaat het niet meer om die stad met zijn stenen en met zijn mooie gebouwen. Want Jeruzalem is wel degelijk in de loop van de geschiedenis verwoest. Met de grond gelijk gemaakt. En als we nu naar Jeruzalem gaan, dan kunnen we niet meer zeggen, God is in haar paleizen. Het gaat nu niet meer om die stad die we geografisch kunnen aanwijzen. Maar Sion is in het Nieuwe Testament een beeld geworden van het Rijk van de Heere. Het Koninkrijk der Hemelen. En dan zijn er verschillende lijnen te trekken. In het Oude Testament wordt gezongen dat de Heere Sion verkoren heeft. We gaan het straks zingen uit Psalm 68. Niet omdat dat nou de mooiste berg was van Jeruzalem. Of van Israël. Niet omdat hij nou zo groot was. Maar de Heere zegt, hier wil ik wonen. Dat is de plaats van mijn gunst. En zo mogen we in het Nieuwe Testament ook zeggen, de Heer heeft Sion verkoren. De Vader heeft al van de eeuwigheid en welbehagen, gedachten van vrede, dat hij in mensenlevens wil wonen. Dat hij zondaren wil vergaderen en wil samenvoegen tot die stad, tot dat gebouw wat in eeuwigheid zal rijzen. Waarom is Sion er? Waarom is de Sionkerk er nog? Omdat de Heere Sion verkoren heeft. Die God die trouwe houdt en die eeuwig leeft. En die eeuwig in zijn kerk met een hoofdletter zal wonen. Waarom is Sion er? En dan denken we terug aan die tekst die dominee Vergunst bij de eerste in gebruikname van dit kerkgebouw heeft gebruikt. Omdat de Vader in Sion een hoeksteen heeft gelegd. Nee, de Heere bouwt zijn Sion niet, bouwt zijn kerk niet met mensen. Zelfs niet met ernstige mensen. Zelfs niet met bekeerde mensen. Want wie van ons zou kunnen zeggen dat hij heeft meegebouwd aan Sion? Wie kan u zeggen een steunpilaar van Sion te zijn? Wie kan u zeggen dankzij mij is de Sionkerk er nog? Nee, de Vader heeft in Sion een hoeksteen gelegd. Hij heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Om zichzelf te verheerlijken. Om zijn eer te bedoelen. Om zijn wet te houden. Om zijn naam groot te maken. Om te betalen aan zijn rechtvaardigheid. Om alles te doen wat ook wij leden van de Sionkerk nalaten. Om God zijn eer weer terug te geven. Hij heeft zijn leven gestort op de kruisheuvel van Golgotha. Om zijn kerk te kopen. En nou is zijn werk, zijn persoon, de grondslag van Sion. Daar worden al die Sionieten één voor één opgebouwd, opgeplant. Een plaats krijgen in Sion, dat is niet te verdienen. Dat is niet een keus van mensen. Maar dat is het eenzijdige werk van de drie enige God. Uitverkoren door de Vader. Gekocht door de Zoon, getrokken door de Geest. En dat Sion van God met zijn heerlijkheid, dat heeft muren. Een muur waardoor een scheiding ontstaat tussen binnen Sion en buiten Sion. Die de kinderen van God en de kinderen van de wereld van elkaar afscheidt. Die muur die moet door de werking van Gods Geest in ons leven opgericht worden. Als de Heer in je leven gaat werken, zaligmakend, dan komt er een scheiding, een breuk met de wereld. Dan komt je hart in Sion te liggen. En dan kun je niet meer meedoen met alles wat deze wereld te bieden heeft. Of in zijn vermaak, of in zijn spullen, of in zijn geld, of noem maar op. En wat is dat een wonder. Juist ook als er zoveel afkomt op die muren in het leven van Gods kinderen. Dat de Heer er zelf voor zorgt dat die muur steeds weer wordt bewaard. Ook als zij hem afbreken. Ook als zij zoveel contact zoeken met de buitenwereld. Dat de Heer er steeds weer voor zorgt dat die scheiding er komt. Een breuk met buiten. Een breuk met de zonde. Gij geheel anders. Dat is nou het werk van die borg. Die niet alleen gekomen is om de schuld te verzoenen. Om de grondslag te zijn van Sion. Maar hij komt ook om die Sionieten één voor één te gaan heiligen, te gaan vernieuwen. Dat die muren worden opgebouwd, dat is het werk van Christus. Ook in het werk van zijn heiligmaking. Hoe is het met de muur vanavond? Eerst in ons persoonlijk leven, staan er nou muren? Is er nou een verschil tussen ons en de wereld zichtbaar. En de duivel is er altijd op uit om die muren te slechten, om die muren te doorbreken. Het is de kern van het Bijbelboek Nehemia. Hoe de muren van de stad in puin liggen en welk een oordeel blijkt dat te zijn. Daar is de duivel altijd op uit om die scheiding weg te nemen, zodat de wereld kan binnendruppelen, kan binnenspoelen, zodat er geen verschil meer is tussen binnen en buiten. En die muur moet er niet alleen zijn in het persoonlijk leven, maar die muren moeten ook in het gemeenteleven in stand worden gehouden door de Heer zelf. In de gezin. Dat het denken van deze tijd, dat het goddeloze, dat het hoogmoedige, dat het zelfbewuste niet steeds verder doordruppelt in onze levens, in onze gedachten. De Heer Jezus heeft het gezegd dat in de laatste dagen er zware tijden aan zullen breken. En als we dan zien wat hij noemt, laatdunkend, hoogmoedig, de ouderen ongehoorzaam, het is om ons heen. De muren staan onder druk. Maar Sion's heerlijkheid is nu als de Heere zelf die muren bouwt. Gij geheel anders. De heerlijkheid van Sion bleek ook uit die torens. Dat er wachters zijn. Wachters die roepen. Wachters die waarschuwen. Wachters die het gevaar zien. De Heer heeft steeds weer ambtsdragers gegeven. En dat is de taak van alle ambtsdragers om op die toren te staan. Om uit te kijken wat de gemeente bedreigt. Om woorden van de waarschuwing te spreken. We hebben wachters nodig in de families. In de gemeente. Mensen die getrouw worden gemaakt om waarschuwende en nodigende woorden te spreken. Die het rustige leventje durven te verstoren door te wijzen op de noodzaak van de bekering. De noodzaak om met God verzoend te worden. De heerlijkheid van Sion blijkt ook uit haar vestingwerk. Uit de wapens. Uit de strijd. Nee, hier in de Sionkerk wordt niemand gedwongen. Wordt niet geslagen met de wapens van de wereld. Hier in de kerk mag er geen sprake zijn van machtsmisbruik. Dat de een de ander in een hoek duwt. Maar hier op de kansel ligt het wapen van de kerk. Het zwaard van Gods woord. Het zwaard wat zo krachtig is, dat als het goed is, het pijn doet in ons leven. Heeft het woord u wel eens pijn gedaan? Is het wel eens heel diep naar binnen gegaan toen de Heilige Geest ontdekkend ging werken? En dat oude ik een doodsteek gaf? Zijn we wel eens naar huis gegaan, gewond door het woord? Een gat in het hart. Treurend om wie we zijn, om wie we voor de Heere zijn, wat we gedaan hebben, wat we nagelaten hebben. Heeft het woord nou kracht gedaan? Heeft het u verootmoedigd? Heeft het u wel eens helemaal vast laten lopen, zodat u niet meer wist hoe u ooit zalig moest worden? Heeft het woord gemaakt dat u leerde buigen voor de Heer? U bent rechtvaardig. U staat in uw recht. U mag van mij vragen dat ik u dien met een volkomen hart. Want u heeft mij goed en naar uw evenbeeld geschapen. Is het onder het woord wel eens geweest dat u niets meer had in te brengen van ja maar? Dat uw mond gestopt werd? En heeft u ook mogen leren welk een krachtig wapen het woord is, juist ook om te vertroosten. Als het woord spreekt van hem die machtig is om te verlossen. Die gekomen is om de treurenden te troosten. Om de armen te verbinden. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat er in Sion nu plaats is voor de grootste der zondaren. Dat hij zelf zoekt ongeschikte stenen. Die hij pas klaar maakt om ingevoegd te worden in het Godsgebouw. Kijkt u zo wel eens naar de vestingwerken. Is dat woord van God u zo dierbaar geworden? En de heerlijkheid van Sion was ook de paleizen. Waar het werk van de koning zichtbaar werd. En zo is dat toch ook in de Sionkerk. Zo is het geweest. En zo is het nog. En de Heere geeft dat dat in de toekomst ook zo blijven mag. De huizen waar de Heere woont. De levens waar het genadewerk zichtbaar werd. De mensen bij wie je op huisbezoek kon komen om te horen hoe de Heere hen geleid had en persoonlijk onderwezen. We mogen in een prachtig gerenoveerd kerkgebouw zitten. Het kan weer jaren mee. Er zijn allerlei verenigingen. Er is heel veel liefde en onderlinge verbondenheid en het is allemaal goed. Maar het sieraad van de Sionkerk zijn de kinderen van de Heere. Het enige wat blijft van de Sionkerk, ook in de eeuwigheid, dat is het goud van de genade, wat de Heere werkte. En al het andere is maar bijzaak. En al het menselijke blijft straks op aarde achter, beschouwt onderscheidelijk haar paleizen. Laten we straks zomaar eens gaan bladeren in het jubileumboek, om dat te zien. Wie God in Sion was. In de tweede gedachte staan we stil bij Sions kinderen. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Uit Psalm 68, het 8e vers. Dat Bazans hemelhoge berg. Met al zijn heuvelen Sion terg. En wanen te overtreffen. Het Sion van God, we hebben gehoord over Sions heerlijkheid. De verschillende onderdelen van de stad en nu ten tweede Sions kinderen. Want waarom wordt het volk nu opgeroepen om rondom de stad te trekken, om die stad in al zijn onderdelen te gaan bezien? Waarom is er vanavond een herdenkingsdienst in de Sionkerk? Is het om terug te zien naar het verleden? Om te zien wat er geweest is? Is het om wat troost te ontvangen voor de toekomst? Ja, dat ook. Maar er zit een grote opdracht aan. Opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Er komen weer kinderen. En die weten niet wat God in Sion gedaan heeft. En die hebben een hart wat van nature ook niet vraagt naar de God van Sion. Het zijn kinderen met een gesloten hart. Waar een wonder in moet gebeuren. Ze moeten bekeerd worden. Het genadewerk wat er in de voorgeslachten was, moet ook doorgetrokken worden in de komende generaties. Allemaal. Hoofd voor hoofd zullen ze de Heere moeten kennen. Want niemand kan buiten Sion leven. En al helemaal niet buiten Sion sterven. De vorst der duisternis heeft het vooral op de kinderen voorzien. Als hij hen heeft, dan is het gedaan met de Sionkerk. Eén, nog misschien twee generaties en dan zal de deur dicht moeten. En daarom hebben de inwoners van Sion, daarom hebben de leden van de Sionkerk, vooral dan hebben Gods kinderen in de Sionkerk zo'n hoge opdracht op dat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Te vertellen wie de God van Sion is. In zijn glans, in zijn deugd. Om te spreken over hem. Zijn alwetendheid. Zijn almacht. Zijn goedheid. Zijn genade. Dat het niet alleen een tekst is in gietijzeren letters. Maar dat die God van Sion verkondigd wordt in de gezinnen, op de catechisaties, op de huisbezoeken. Dat onze kinderen niet opgroeien met een oppervlakkig godsbeeld, maar dat het vanuit de schrift getekend wordt wie de God van Sion is. Hoe hij het waard is om gediend te worden. Hoe hij die goede God is. Om te vertellen ook wat de God van Sion gedaan heeft. In de Bijbelse geschiedenis. Die echt niet zo bekend is bij gemeenteleden als dat we soms zouden durven hopen. Wat de God van Sion gedaan heeft in de voorgeslachten. Wat de God van Sion gedaan heeft in uw eigen leven. Zodat het navolgende geslacht het ook hoort hoe je in Sion komt. Hoe je een burger van Sion wordt. Hoe de Heere nu kinderen des toorns, kinderen van het licht maakt. Hoe de Heere nu werkt in de kennis bevindelijk van de drie stukken. Wat de Heere nu eist. Wat de Heere nu vraagt ook van onze jonge mensen. Hij heeft ze in de doop afgezonderd van deze wereld. Ze dragen het merkteken van het genadeverbond. Ze zien het iedere zondag weer dat de God van Sion van geslacht tot geslacht is. We moeten het ze vertellen dat de Heere hun leven opeist. Dat het niet aan hen is om keuzes te maken. Maar dat de Heere van jongs af aan zegt, geef mij uw hart. Dat de Heere eist dat we in zijn wegen gaan. Dat de Heere roept tot bekering. Dat de Heere roept tot gehoorzaamheid. Maar niet alleen de grote verantwoordelijkheid die in de doop ligt, maar ook het grote voorrecht. Dat onze kinderen het horen. Dat die God van Sion nog steeds dezelfde is en kinderen en jongeren ontvangt. Zoals de oude dominee van Renen het in zijn catechismusverklaring uitdrukt bij de zondag over de doop. Hij zegt, wat zegt de Heere nu in de doop? Hij zegt, kind, als je met je gedoopte voorhoofd tot mij komt, ik beloof je dat ik je niet zal afwijzen. Dat onze kinderen en kleinkinderen het horen in deze hopeloze tijd. Dat er bij de God van Sion behoud is. Dat er bij de God van Sion redding is voor de grootste van de zondaren. En dat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt van alle zonden. Zodat we het navolgende geslacht zouden zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Want buiten Sion wordt het steeds donkerder en steeds ellendiger. Maar over de stad Sion zal de Heere lichten. En het zal gaan naar die dag waarin er geen zon en geen maan meer zal zijn. Maar God zijn Sion voor eeuwig tot een licht zal wezen. Hoort u wel bij Sion? Bent u al zo'n burger van Sion? Kent u al die God van Sion? Want daar staan we bij stil in onze derde gedachte, Sions toekomst. Het 15e vers zegt het, want deze God is onze God. Deze God, die God van Sion, is onze God. Wat is dat een belijdenis? Deze God is onze God. Als u dat kan nazeggen, dan weet u ook, zo was het niet. Hij was wel de God die mij geschapen heeft, hij was wel de God van mijn doop. Maar ik was afkerig. Ik was tegen hem. Ik stond met mijn rug naar deze God toe. Hij riep, maar ik antwoordde niet. Mijn ogen waren gericht naar alles buiten Sion. En als hij niet naar mij gevraagd had, was ik nooit naar hem gaan vragen. Is dat ooit wel eens een vraag geworden in ons leven? Hoe kan deze God nu mijn God worden? Hoe kan deze God die zo heilig is en rechtvaardig is nu mij ontvangen? Hoe zal ik ooit een burger van Sion kunnen worden, want ik pas daar niet en ik hoor daar niet? Heeft u ooit wel eens buiten de stad gestaan met heimwee? Om naar die stad te zien, zou ik daar ooit een plaats kunnen krijgen? Zou daar voor mij ook een woning zijn? Is dat ooit een levensvraag geworden? Hoe krijg ik God weer tot mijn deel? Hoe kan ik nu in Sion wonen? Deze God is onze God. Dat kan toch alleen maar omdat de zaligheid uit God is. Omdat de zaligmaker naar de wereld gekomen is. En hij kreeg de naam van zijn vader mee. God met ons. Dat is nou het wonder van genade in één zin samengevat. Immanuel. Die goede tieren God gaat zich neerbuigen over verloren mensen. Hij gaat een weg openen waar geen weg is. Hij schenkt een middelaar, een die ertussen komt. God met ons. Zijn goddelijke natuur verenigde zich met de menselijke natuur. Hij was een mens van vlees en bloed, net als wij. Zo kon hij de borg, zo kon hij de plaatsvervanger zijn. En de vader zag zijn zoon. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Nu is Immanuel naar deze wereld gekomen voor mensen zonder God. Voor mensen buiten Sion. Zo is Immanuel gekomen om mensen die zo ver weg wonen terug te brengen. Want hij heet niet alleen Immanuel. Omdat hij twee naturen heeft in één persoon. Maar hij heet Immanuel. Omdat het zijn werk is, omdat het zijn ambt is om mensen die van God gescheiden leven weer terug te gaan brengen. Om mensen die de Heere missen weer terug te gaan brengen bij die God die ze in het paradijs zijn kwijtgeraakt. Om nou alles te doen wat nodig is om die weg terug te banen. Om hen een hart te geven dat de Heere vreest. Om hun zwarte ziel schoon te wassen. Om hen door zijn geest te gaan verlichten en te gaan onderwijzen. Immanuel, hij die de weg terug opent. Hij die aangenaam is in het oog van zijn vader. Hij die zijn vader alles teruggaf. Immanuel, God met ons. En als je zo als een tegenstander die Immanuel hebt leren kennen. Als onder de prediking van het woord Immanuel ook in je hart geboren werd. Dan mag je het met het oog op Immanuel wel eens zeggen. Deze God is onze God. In Christus is Hij de God van zijn volk. Is Hij de God van Sion. En die Immanuel is ook vandaag nog dezelfde. Ook voor degene die zeggen, het is voor mij te hoog. Het is te ver. Het is te onmogelijk. Immanuel is gekomen. Niet voor mensen vlak bij de stad. Maar hij heeft die grote afstand afgelegd vanuit de hoge hemel. Naar de diepte van de kribbe van Bethlehem. Lager kon hij niet afdalen. En nou is er vanavond niemand te diep weggezonken voor Immanuel. Immanuel buigt zich ook nog neer. Om God zijn volk terug te geven. En dat volk hun God terug te geven. Mag u het nazeggen? Deze God is onze God. Nee, dat kunt u niet zeggen op grond van belijdenis doen. Op grond van een avondmaalsgang. Op grond van een keus die u gemaakt heeft. Deze God is onze God. Dat kan alleen als je Immanuel hebt leren kennen. Kunt u het nazeggen? Deze God is onze God. Dan hoor ik iemand zeggen. Dat is zo groot. Dat staat zo vast om dat te zeggen. Er zijn momenten, dan heb ik wel eens wat hoop. Maar deze belijdenis zo uit te spreken. En zo kan het zijn, ik weet het. Het leven van de genade wordt zo vaak bestreden. Het is zo vaak dat de duivel zegt, maar zo is het niet. En het is niet voor u. Het is maar tijd geloof. Maar dan zegt het woord, rust daar toch niet in. Rust niet in een hoop, in een misschien. Maar bedel bij de Vader om wat meer kennis van Immanuel. Om meer oefeningen. Om gegrond te worden op diezelfde grondslag als waar Sion op gebouwd is. Op die grondslag van het bloed. Deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Niet voor 50 jaar. Ook niet voor de tijd tot het komende jubileum. Niet voor een tijd of voor een langere tijd. eeuwiglijk en altoos. God kan van zijn volk niet meer af. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. God kan van zijn volk niet meer af, want hij heeft ze aan zijn zoon geschonken. God kan van zijn volk niet meer af, want ze zijn betaald met de druppels van het hartebloed van de middelaar. God kan van zijn volk niet meer af, want hij ziet het goud van zijn eigen werk toch schitteren in hun harten, zelfs als het onder het stof ligt. Deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden, leiden, zoals een herder zijn kudde leidt. Die schapen die zelf niet het verstand hebben om de juiste weg te vinden, om op tijd bij het voedsel te zijn, op tijd bij het drinken. Die dieren die zelf geen gevaar zien, die in eigen kracht heel snel zouden omkomen, maar die nou geleid worden door hun herder. En zo zeggen de bewoners van Sion: hij zal ons geleiden. Hij is nodig. Al de dagen van mijn leven. Hij moet nu van stap tot stap mij leiden. Dagelijks bekrachtigen. Dagelijks staande houden. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Hij weet wat goed voor me is. Hij weet hoe de weg zal gaan. Hij weet of het licht zal zijn of donker. Voorspoed of tegenspoed. Hij zal ons geleiden. Tot de dood toe. Tot de dood toe. Hoe lang is dat? Smijtergeld heeft het in een preek heel mooi onder woorden gebracht. Want dat woordje tot heeft in de grondtaal meerdere betekenissen. Smijtergeld zegt daarbij: het betekent drie dingen tot de dood toe. Het betekent ten eerste tot aan de dood. Uw hele leven lang. De tijd van je jeugd. Als jouw jong de Heere mag dienen. Hij zal zorgen dat je je niet doodzondigt. Hij zal onderwijs geven, ook al klinken er zoveel stemmen om je heen dat je soms niet meer weet wat waarheid is. Hij zal je leiden in het spoor van zijn woord. Je hele leven lang, ook in die tijden van drukte. In die tijden waarin de stormen over het leven gaan. Tijden van ziekte. Tijden van uitputting en van somberheid. Hij zal geleiden tot in de meest verdrietige omstandigheden toe. Hij zal leiden, ja ook, in de tijd van de ouderdom. Als alles minder wordt. Als alles afgebroken wordt. Stukje bij beetje inleveren, lichamelijk, in de gedachten, in de mogelijkheden, in de vreugde, interesses. Hij zal geleiden tot aan de dood. Dat is de eerste. Hele leven lang tot aan de dood. Het tweede, zegt Smijtergeld, ik zal u leiden tot in de dood. Sommigen worden plotseling weggenomen. Maar er zullen er ook onder ons zijn die heel bewust zullen sterven. Ziek worden. Weten dat het levenseinde eraan komt. Smijtergeld zegt dan zo heel teer: op uw doodsbed zal ik uw leidsman zijn als gij daar met de dood ligt en worstelt. Die dood waar Gods kinderen zo tegenop kunnen zien. En niet alleen dat ondeelbare moment van sterven, maar ook de weg daarnaartoe. Hoe zal het gaan en hoe zal het zijn? Met hoeveel lijden zal het gepaard gaan? Met hoeveel pijn of benauwdheid? Ik zal u leiden tot in de dood. Als u Emmanuel kent, als u voor Emmanuels rekening ligt, ik zal u ook dan niet verlaten. Ik zal u leiden tot aan de dood. Tot in de dood. En het derde wat Smijtergat zegt, want dat betekent het voorzegsel eigenlijk, tot over de dood. We zeggen wel eens dat we alleen de dood in moeten gaan. En dat is waar. Je man, je vrouw, je kinderen, ze staan er wel, maar ten diepste staan ze er ook niet. Je gaat die weg alleen. Maar wie nu de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zal in die momenten ervaren dat Immanuel er ook is. Dat Immanuel voorop gaat. En als dat werkelijkheid wordt, dan wordt de prikkel uit de dood weggenomen. En dan staat Immanuel ervoor in. Dat ze veilig aankomen tot over de dood. Een iegelijk van hen zal voor God in Sion verschijnen. Een iegelijk. De kinderen die ook onder ons in de Here zijn gestorven. De voorbeelden zijn er. De jongeren die mochten sterven terwijl ze tot God bekeerd waren. De ouderen. Of ze nu bewust afscheid hebben genomen. Of dat ze in alle stilte zijn gestorven. Maar het goede werk dat God begonnen had, dat heeft Hij voleindigd. Tot op de dag van Jezus Christus. En dat zal Hij ook nu doen. Met al degenen die Hem lief hebben. Geldt dat nou ook voor u? Is deze God uw God? Of is Hij een vreemde voor u? Kunt u nog zonder Immanuel? Dan heeft u op deze jubileumavond niets te vieren. Dan heeft u niets vreugdevols. Dan heeft u geen toekomst. En bedenk dan vandaag wat tot uw vrede dient. Roep tot die God van Sion, nu de poorten van de stad nog openstaan. Nu er nog ruimte is bij het altaar. Om de zonden te belijden. Te smeken om de toepassing van het verzoenende bloed. Bedenk dan toch vandaag wat tot uw vrede dient. En laat het toch niet zo zijn dat al die preken in de Sionkerk stuk voor stuk een aanklacht tegen u moeten worden. Maar wie de Heere vreest, mag op deze jubileumavond terugzien. En die zal daar momenten ontdekken waar de Heere zo onverwacht en ongedacht zoveel goeds gegeven heeft. En mag op deze avond toch het hoofd uit de gebreken omhoog heffen. En het lezen in het woord. Hij zal ons geleiden. Ook in 2022. Hij zal ons geleiden. Tot de dood. Tot in de dood. Ja, tot over de dood toe. Om dan voor eeuwig in Sion te wonen. Om God te zien. Van aangezicht tot aangezicht. Om te zijn waar het Lam is. Amen. Eindigen we nog met dankgebed. Heere, dan bent u de grote hartekenner. En u weet hoe ons leven in dit opzicht is. Ontfermt u zich dan over de onbekeerden en laat ook vanavond toch gebruikt worden om hen te behouden. Wilt u degene die zo van verre staan bij Immanuel brengen? en leiden in die kennis van Hem die de weg, de waarheid en het leven is. En geef ook aan uw kinderen dat zij geen hoge verwachtingen zouden hebben van hen, van zichzelf of van de tijd. Maar dat ze het zo mogen doorleven. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Wilt u het waarmaken? Nu, maar ook in de toekomst, dat u de God van Sion bent, van geslacht tot geslacht. Heb dank voor wat u gaf in deze avond. Verzoent u het zondige, het tekort, het gebrek. Was ons in het bloed van uw gezegende Zoon. Bewaar ons als we van hier gaan. Waakt u over ons in deze nacht, maar geeft u straks eerst nog de broeders die het woord zullen voeren wat ze nodig hebben. Mag het goed zijn om vanavond zo terug te zien op uw grote daden. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu nog tot slot uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, het zesde vers. Ontvang nu de zegen van de Heere en daarna mag u nog op uw plaats blijven zitten en dan geef ik het woord aan mijn vader die het jubileumboek zal presenteren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.
Gemeente en belangstellenden in de kerk en thuis. U neemt het mij niet kwalijk als ik één keer de tekst op deze muur vanavond wil uitspreken. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. En waar Johan net vertelde dat hij 11 jaar was toen dominee van Gelder op zondag 5 januari 1997 aandacht besteedde in de prediking aan het 25-jarig jubileum. Zo was ik 11 jaar oud, precies 50 jaar geleden. In een bomvolle Sionkerk kwam de kerkraad van de gereformeerde gemeente van de Boezem Singel met de broeders die in de Alexanderpolder dienst gingen doen, de kerk binnen en die namen plaats in deze banken. En na afloop van de preek die dominee Vergunst hield en de toespraken die werden gehouden, en de zegen die werd uitgesproken door dominee Vergunst, gingen alleen de broeders van de Alexanderpolder uit deze kerk terug naar de kerkraadskamer om daarmee symbolisch weer te geven dat de gereformeerde gemeente Alexanderpolder een feit was. En er is in 50 jaar ontzaglijk veel gebeurd. Als je terugkijkt naar die tijd, toen ik zelf inderdaad 11 jaar was, en nu als opa hier sta van 60 jaar, dan is dat al een mensenleven wat aan je voorbij trekt. En het was zo dat de kerkraad zag aankomen een paar jaar geleden dat er een jubileumopkomst was. En nog niet zo lang hadden zij een jeugdboekenschrijver in hun midden gekregen, die eigenlijk het ook wel leuk vond om weer een boek te gaan schrijven, maar dan een ander boek als wat hij gewend was. En ik dank de kerkraad dan ook voor het gestelde vertrouwen wat ze in me hebben gehad, dat ik dat boek grotendeels heb mogen schrijven. Ik zeg grotendeels, want ik heb dat niet alleen gedaan. 25 jaar geleden is er een boekje verschenen van geslacht tot geslacht, van 1972 tot 1997, uitgegeven door de toenmalige kerkraad, met daarin de beschrijving van de geschiedenis van de eerste 25 jaar. En de kerkraad in die tijd vond het toen een goed idee om alle leden en alle doopleden dat boekje cadeau te doen. Er is toen een behoorlijk aantal exemplaren aangeschaft en in de loop van de jaren die volgden is zo nu en dan een boekje weggegeven. En uiteindelijk liggen er nu nog 2 exemplaren hier in de kluis. En zo kwam het idee om ook nu weer een boek te schrijven. Als je dan gaat kijken wat er in 1972 door de toenmalige scribenten is geschreven, en ik mocht daar als jongeman ook een klein beetje mijn aandeel in hebben toen al, dan zeg je van ja, je hoeft niet die 25 jaar van het begin helemaal opnieuw te gaan schrijven. Dus in overleg hebben we ervoor gekozen om de tekst uit dit boekje over de eerste 25 jaar wat te herschikken, wat hier en daar de taal wat aan te passen aan het taalkleed van nu, en om een wat andere indeling te kiezen. Dus mocht u het boekje thuis hebben, en u legt dat straks naast het jubileumboek wat u vanavond hoopt mee te krijgen, dan zult u zien dat de eerste 25 jaar herkenbaar zijn. Toen er vervolgens een keuze was gemaakt om het zo te doen, was het idee geboren om er ook een hoofdstuk of hoofdstukken aan te verbinden over zending en evangelisatie. En daarnaast een hoofdstuk over al het verenigingswerk wat in onze gemeente gestalte heeft gekregen. En met name dat laatste gedeelte, daarvoor heb ik gevraagd of degenen die in besturen van verenigingen zitten daar een bijdrage voor willen leveren. Dus die tekst is aangeleverd door de mensen van de verenigingen zelf. En ja, als je op 5 januari 2022 een jubileumboek wil presenteren, dan moet je op 1 oktober uiterlijk bij de drukker zitten, of bij de uitgever zitten. Nou, dat lukte net niet. Dus ik heb mijn vakantieweekje begin oktober nog moeten gebruiken om iets te doen waar ik eigenlijk van tevoren niet zoveel bij stil had gestaan, namelijk het ordenen van de foto's die aangeleverd werden. Dat was wel een klus waar ik me wat op verkeken heb. Maar uiteindelijk zaten we dan begin oktober bij de uitgeverij Den Hertog, en die heeft toegezegd dat ze hun uiterste best zouden doen om het jubileumboek deze week af te leveren. De kerkraad die had mij nog wel de opdracht meegegeven, probeer nog wat van de prijs af te krijgen. Maar dat is niet gelukt. En de reden daarvan leest u vanavond in de krant. Het is namelijk zo dat er is papierschaarste over heel de wereld. En het is net eender als met de energieprijzen of de benzineprijzen. Papierprijzen fluctueren nu per dag. En meneer de Hertog die zei, we hebben jullie een offerte gegeven voor het boek. En daar laten we het bij, want ik kan je verzekeren dat de papierprijzen inmiddels 22% gestegen zijn. Nou, toen durfde zelfs ik niets meer te zeggen. Als je 1 oktober als deadline hebt, dan beschrijf je dus niet meer de geschiedenis van 1 oktober tot 5 januari. Dat vond ik ook wel aangrijpend. We hebben als kerkraad de afgelopen 1,5, 2 jaar ontzaglijk veel vergaderd. Ik had natuurlijk niet zoveel ervaring met vergaderen als kerkraad. Maar de coronacrisis dwong ons om bijna 2, 3 keer per maand nieuwe besluiten te nemen. En dat viel ons soms niet mee. Het kwam altijd goed. De voorzitter heeft dat op nieuwjaarsmorgen ook al verteld. Het is altijd goed gekomen onder ons. Maar een van de dingen die wij steeds in verwondering vaststelden was dat er niemand van ons uit het leven is weggenomen door de ziekte van corona. En na 1 oktober zijn er ook in dit opzicht in onze gemeente slagen gevallen. Dat nieuws, dat gegeven, is dus niet meer in het boek terechtgekomen. En ook broeder Vuik, die tot afgelopen zondag bij ons diaken was, heeft inmiddels weer afscheid genomen. Dus ook onder de lijst met ambtsdragers die als bijlage is bijgevoegd. Ziet u staan dat broeder Vuik hier nog dienend is. En achter zijn naam kan inmiddels ook 2 januari 2022 als afscheidsdatum worden genoteerd. Ik dank degene die foto's en stukjes hebben aangeleverd. Soms waren er toch nog heel verrassende dingen. En een van de zaken die ik ook nog even kort wil memoreren. Ik hoorde van mevrouw Noorland dat ouderling van de Beek, die 50 jaar geleden ook een prominente plaats had in het zichten van de gemeente, dat hij nog in leven was. En voor degene die weten wie het is ook nog een commissaris van politie geweest. En toen ik in 1979 beëdigd werd, was hij ook aanwezig. Dus ik denk, ik ga die man nog eens opzoeken. En van mevrouw Noorland had ik zijn telefoonnummer gekregen. Ik ben er niet meer aan toegekomen om hem te bellen. Maar ik denk, dat komt nog wel. Maar het komt niet meer. Want ik zag in het blad van de gepensioneerden dat ook hij ons in september was ontvallen. En dat tekent eigenlijk ook het beeld van de tijd schrijdt voort en wij zijn sterfelijke mensen. Tot op de dag van vandaag hebben we daar de voorbeelden van. Goed, dit wilde ik u meegeven als wat achtergronden bij het jubileumboek. En voor ik zo meteen het eerste exemplaar aan de voorzitter van de kerkraad wil overhandigen, heb ik nog een paar logistieke mededelingen. De leden die in Reelbot wonen en de doopleden hebben inmiddels vanavond na 7 uur het jubileumboek in hun postbus liggen. Daarnaast brengen wij vandaag ook uit een nieuw contactblad als jubileumnummer waarbij we teruggaan naar de groene kleur van voorheen. En ook die hebben de bewoners in Reelbot ontvangen. We zijn hier met een beperkt aantal gasten in de kerk, genodigden, kerkraadsleden, oud-kerkraadsleden. Wij wilden als kerkraad ook aan de gasten een gunst vragen. U mag straks allemaal uw boek meenemen. En het voorstel zou dan zijn dat u straks vak voor vak, uiteraard, want dat is een van onze huisregels geworden hier, de kerkzaal verlaat naar de Adelaar. Daar staat een tafel. En daar ligt op alfabetische volgorde, te beginnen bij Van Appeldoorn en te eindigen bij de V of de W, een stapel boeken. En onze vraag is, zou u dat stapeltje boeken mee willen nemen? En zou u in uw omgeving, familie of buren, vlakbij deze boeken willen uitzetten deze week voor zondag? Daarbij ligt ook een contactblad en voor ieder adres is ook een contactblad beschikbaar. En als het nou helemaal onoverkomelijk is, dan nou moet ik het zelf gaan doen van de week. Dat kan ook nog wel, maar we zouden het fijn vinden als u allemaal uw stapeltje meenam. Het ene stapeltje is iets groter als u veel buren in de buurt hebt of veel familie in de kerk. Dat is de logistieke mededeling. En dan is nu de tijd gekomen om het jubileumboek, het eerste jubileumboek, aan onze voorzitter te overhandigen. Het is een kloek boek geworden. van meer dan 272 bladzijden. Er is een prachtig inlegblad in gemaakt door mevrouw van Maurik. Die heeft ook voorzien in een bladwijze die op zich al de moeite waard is. Misschien mag ik mijn broeder vragen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Zullen we voor één keer een hand geven dan?
Nou, vooruit.
Hartelijk bedankt.
Gemeente, hier aanwezig en thuis. Ik krijg een prachtig boek in handen. Ik steek het even op. De mensen thuis kunnen dat nog beter zien, denk ik, dan de mensen die wat achter in de kerk zitten. En het eerste wat opvalt is de geweldig mooie kaft. En daar bedank ik Diederik hartelijk voor. Het is zijn ontwerp. Het ziet er echt heel mooi uit. En dat nodigt natuurlijk uit om verder te kijken. Ik heb dat boek gisteren mee naar huis genomen. En je komt er niet los van. Dat kan ik eerlijk zeggen. Het is heel fijn geschreven. Het is mooi geïllustreerd. En er staat heel veel in. Herkenbare dingen. Dingen die verbondenheid geven. Dingen die ook opnieuw tot verwondering stemmen. En Ben die zei het al. Hartelijk dank alle mensen die stukjes hebben ingeleverd. Mensen die foto's hebben ingeleverd. Mensen die meegelezen hebben. Mensen die gecorrigeerd hebben. Tot in Kampen toe is er gecorrigeerd. Hartelijk dank. Vanavond is er al verteld wat de moedergemeente voor ons betekend heeft. En het leek ons goed om eventjes een kort berichtje wat ons deze week bereikte van de geïnformeerde gemeente Rotterdam Centrum, geachte kerkraad en gemeente. Het is gedenkwaardig dat onze dochtergemeente door Sere Goedheid 50 jaar mag bestaan. Het is onze wens dat er nog vele nieuwelingen in Sion mogen worden geboren, waar de tekst in de kerkzaal op duidt. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Wij wensen de kerkraad en gemeente Gods hulp en rijke zegen toe. De Heere vervullen naar zijn raad uw wens tot een eigen herder en leraar en geven daarvoor gebed in de gemeente. Terugdenkend aan de goede tijd van het gezamenlijk kerken in het jaar 2018, wensen we een goede band in de toekomst, in de wil van het hoofd van de kerk, opdat zij allen één zijn. Met een broederlijke groet namens de kerkenraad J.M. Baalman, tweede scriba. Dat geeft maar weer de verbondenheid van de Rotterdamse gemeente. We wilden jullie, u, deze brief niet onthouden. Ik heb al veel mensen bedankt. De mensen die, of Diederik die het voorblad gemaakt heeft. De mensen die dingen hebben aangeleverd. En je begrijpt Ben, jij ontkomt er niet aan om ook opnieuw even in de schijnwerpers gezet te worden. Toen we het idee geopperd hadden dat we een boek zouden gaan schrijven, hebben we een beetje zitten dubben, wie gaat dat doen, wie gaat ermee aan de slag. En we waren erg blij, Ben, dat jij dat graag op je wilde nemen. Je hebt hier net gezegd dat je dat met plezier ging doen. Nou, dat hebben we wel gemerkt. En er zitten denk ik heel wat uurtjes van jou in. En dat je dat met vreugde hebt gedaan, zeker. En ineens, dan kwam er weer via de mail hoofdstuk 6 binnen. Ik denk, oh ja, dat moet ik ook nog even doorlezen. He, zo stond ik er dan in. He. Maar Ben die heeft er zoveel uren aan besteed. En vandaar dat wij het als kerkenraad goed dachten, Ben, om jou een kleine blijk van waardering te geven. Want als we al die uren op de een of andere manier zouden moeten honoreren, dan, nee, daar ga ik niet over uitweiden. Een kleine blijk van waardering. Dan geven we vanavond toch maar een hand. Want die gaat toch al. Ja, van harte. Alsjeblieft.
Dank je wel.
En niet alleen Ben, maar ik kijk nog even de kerk in. Maar daar is het pak al wat. Dat hebben we afgesproken. Nini, ik heb voor jou ook wat. Want al die uren dat Ben boven zat te schrijven.
En wellicht boven.
Ja, was ook beneden, maar jij mocht er niet tussendoor praten. Jij hebt ook wat opgevolgd. En vandaar dat ik jou deze Ten slotte, gemeente, in Psalm 146, onberijmd, staat het laatste vers: de Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. De lofzang, loof de Heer. En wij hopen, we bidden, dat in de komende tijd de lofzang vanuit deze zaal van de Sionskerk mag opklimmen tot de Heere God. Maar niet alleen vanuit deze zaal, maar vanuit de harten van de kerkgangers. Dat het halleluja door mag gaan, zoals dat de afgelopen 50 jaar is geweest. Dat het door mag gaan, dat de lofzang niet zal ophouden in deze stad. En daarom willen we met elkaar ook dat laatste vers zingen. Het is de Heere van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachten tot geslacht. Sion zingt uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer. Jongeren van de gemeente, hier niet zo aanwezig, maar thuis wel. Hier staat het, van geslachten tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer. Halleluja. Even een aanwijzing van de organist. We zullen als kerkraad niet de zaal verlaten, maar hier eigenlijk blijven. Dus een uitleidend orgelspel mag zo meteen gelijk.